onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen gemeente gaan zingen van de 68ste psalm, daarvan het 10e en vervolgens het 8e vers. Vers 10, gelooft zij God met diepst ontzag. En ook het 8e vers, God zelf heeft deze berg begeerd, ter woning om aldaar geëerd zijn heerlijkheid te tonen. wij op deze eerste kerstdag belijdenis van het geloof door in te stemmen met zondag 14 van de Heidelberger Catechismus. Daarna zingen we van de lofzang van Maria, derde vers. Hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. Daarna wordt u gelezen, allereerst Lucas 2 vers 1 tot en met 7... en vervolgens Johannes 1 vers 1 tot en met 14. Schriftlezing voor deze morgen is dus Lucas 2, 1 tot en met 7... en Johannes 1 vers 1 tot en met 14... na zondag 14 van de catechismus en de lofzang van Maria, derde vers.
Wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Dat de eeuwige Zoon Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur uit het vlees en bloed der maagd Maria, door de werking des Heilige Geestes aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad Davids zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. En wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. We lezen nu Lucas 2, de eerste 7 verzen. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op. Van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad David die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. We vervolgen Johannes, vers 1. Hoofdstuk 1, vers 1. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen, maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit de bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid van des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen we op deze eerste kerstdag morgen gaan luisteren naar het laatste vers dat u werd voorgelezen, Johannes 1, vers 14. Daaruit Gods woord en de tekst voor deze morgen. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader, vol van genade en waarheid. Tot zover. Bidden we de Heer eerst om zijn onmisbare zegen. Heere, u hebt ons op deze bijzondere dag bijeengebracht. Het is een dag die in de geschiedenis van uw kerk altijd beschouwd is als een dag van grote blijdschap en van diepe vreugde. Want in de duisternis van deze verloren wereld, verloren in zonde en schuld, zond u het licht van het evangelie en zond u uw eigen zoon. Hij is gekomen om te schijnen als een licht in het duister. Hij is gekomen en het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En Johannes getuigt het, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid was van de eengeborene van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. En Heren, nu bidden wij vanmorgen voor onze kinderen, voor onze jongeren, voor de kleinen en voor de groten, voor de ouderen hier in de kerk en voor degenen die met ons meeluisteren. Schenk ons door genade geopende, ja gezalfde ogen, opdat wij met Johannes zouden mogen instemmen. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Heerlijkheid in het kind van Bethlehem. Heerlijkheid in diegene die u naar deze wereld zond. Heren, uw woord zegt het zo aangrijpend. Als wij hem aanzagen, zo was er weer geen gestalte, geen heerlijkheid in hem dat we hem zouden begeerd hebben. Dat geldt voor ons wanneer wij met onze eigen ogen, zonder het licht van uw geest, op hem zien. Ach Heren, dan kijken we vanmorgen en dan wenden we onze ogen weer af en we smeken van u, bewaar ons daarvoor. Bewaar onze ouderen en onze jongeren daarvoor. Maar geeft u dat het vanmorgen gelden mag. Uw ogen zullen zien de koning in zijn schoonheid en ze zullen niet terugzien. Heren, dat onze ogen heerlijkheid in hem mogen aanschouwen. Wilt u daartoe blinde ogen openen en wilt u ons het gezicht geven? Heren, u kent degene onder ons die zich nog altijd blind staren op de wereld en op de zonde. En die in hun hart alles wat deze wereld biedt misschien wel zoveel mooier en zoveel belangrijker en zoveel waardevoller vinden dan het kerstevangelie van uw zoon. Wil u ze vanmorgen overtuigen, zoals u dat alleen maar kunt. Gebruikt u er het woord van de prediking voor, heren. Van onze kant ongetwijfeld met allerlei gebreken. Maar gebruikt u het als een middel in uw hand. Heren, we vragen van u. U kent ook degene die door uw genade ooit heerlijkheid mochten zien in hem. Van wie de gedachten wellicht nog teruggaan naar dat moment dat hun ogen mochten zien. En wil u geven dat ze opnieuw en meerdere heerlijkheid mogen zien in dat Lam van God. Johannes, de evangelist, heeft het zelf ook moeten ondervinden, hoe zijn ogen steeds opnieuw moesten worden gericht op dat Lam van God en op zijn heerlijkheid, hoe het steeds opnieuw nodig was om daaraan ontdekt te worden. Heere, geef uw Heilige Geest dan in het midden van ons en wil u geven dat hij krachtig mag werken. U weet, Heer, hoe wij gekomen zijn onder de prediking van deze morgen. U weet ervan, als er verwachting is en verlangen in het hart, wilt u dat verlangen vervullen. En wil u allen die het van u verwachten niet beschamen. Maar u weet er ook van wanneer we zonder verwachting onze plaats hebben ingenomen. Of wanneer onze verwachting van onszelf of van mensen zou zijn. Wil u dan geven dat onze verwachting juist ook onder de prediking gericht mag worden op hem alleen. En heilig uw woord zo. Geeft u wat nodig is bij het luisteren. Laat lichamelijk ongemak, pijn en moeite en ook afleidende gedachten ons een ogenblik niet hoeven hinderen. En wil u geven dat we ons heilig mogen concentreren op uw woord. We bidden, Heere, voor degenen die thuis met ons meeluisteren. In deze tijd van het jaar geldt dat verschillende van ons ziek zijn. Wil u ze herstel en nieuwe kracht geven. Weer oprichten en in ons midden terugbrengen. Heere, wij bidden van u of u aan hen wil denken die rouw en verdriet en eenzaamheid kennen. En voor wie het juist op een dag als deze zo kan gelden, dat het verlies en het gemis zo gevoeld wordt. Heere, zou u dan willen troosten, zoals u dat kunt? Zou u aan ons willen denken deze morgen? Zegen uw woord op alle plaatsen waar het mag uitgaan. Heere, breid uw koninkrijk uit. Zegent u zendelingen en evangelisten. En geef bijzonder ook uw zegen aan de verkondiging van uw woord onder Israël. Wilt u niet met ons doen, Heere, naar wat wij verdienen? Want wij zijn zondige mensen. Heere, wij kunnen voor u niet naderen in onszelf. Wij hebben er ook geen recht op om een plaats te ontvangen bij de kribbe van Bethlehem. Maar Heere, u hebt uw zoon toch niet voor niets in de kribbe gelegd. En uw hand die hem gaf als het brood des levens, is toch dezelfde hand die zondaren trekt, onweerstaanbaar, en die ze brengt. En die ze doet buigen en doet knielen aan de kribbe. Om zaligheid te zien in het kindeke. Heere, daar bidden wij u om. Daar bidden wij u om, ook voor onze kleine kinderen van morgen in de kerk. Laten ze iets mogen verstaan van de prediking en werkt u door uw Heilige Geest in hun jonge harten. Wat u werkt, Heere, zal nooit meer weggaan. En daarom vragen we van u, werkt u krachtig onder ons. Heere, hoor ons zo in ons bidden en in ons danken. In de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. Lofzang van Zacharias, het eerste en vierde vers willen we gaan zingen. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht. En het vierde vers. Dus wordt des Heere volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid. Zijn deze eerste kerstdag twee collecten. De eerste is bestemd voor de eredienst. De tweede voor het evangelisatiewerk in Gent. En de Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
Geliefde gemeente, als u een oude kerk, een kathedraal zou bezoeken in ons land of daarbuiten, dan kunt u daar vinden hoe de evangelist Johannes, uit wiens evangelie de tekst voor vanmorgen afkomstig is, gewoonlijk wordt afgebeeld als een arend of een adelaar. Dat zijn dezelfde vogels. Waarom is dat? Waarom wordt de evangelist Johannes afgebeeld als een arend of een adelaar? Hij heeft te maken met twee dingen. Allereerst met de hoge vlucht die deze majestueuze vogel neemt. En net zoals een arend heel hoog kan vliegen, zo neemt de evangelist Johannes in zijn evangelie, geïnspireerd door de Heilige Geest, ook een hele hoge vlucht. En hij beziet alle gebeurtenissen vanaf een grote hoogte. Hij beziet de dingen, ook het kerstevangelie, vooral vanuit God. En we zullen straks zien, hij begint ook in de eeuwigheid. Dat is het ene. En het andere dat ertoe geleid heeft dat Johannes vergeleken wordt met een arend, dat heeft te maken met de hele scherpe blik van die vogel. Een arend kan zijn prooi al zien op enkele kilometers afstand zelfs. Dat is voor ons bijna niet voor te stellen. Maar die scherpe blik, die heeft Johannes door genade ook. Heel diep heeft hij als evangelist mogen inblikken in het wonder van de komst van Christus. En in het wonder van het werk van de Heer Jezus. U ziet dat vanmorgen ook in de tekst, waar hij het schrijft. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En na dat kerstevangelie van de arend onder de evangelisten willen we vanmorgen met Gods hulp gaan luisteren. En dan geven de Heere ons geopende ogen, opdat we met Johannes mogen instemmen. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. We schrijven bij onze tekst van vanmorgen het kerstevangelie volgens de arend onder de evangelisten. En dan letten we op drie dingen. Allereerst hoe Christus komt. Dat is het begin van vers 14. En het woord is vlees geworden. In de tweede plaats waar Christus woont. De tekst gaat verder. En heeft onder ons gewoond. En letterlijk vertaald staat er dan, heeft onder ons zijn tent opgeslagen. Christus heeft geestelijk gesproken op aarde verkeerd in een tent. Wat betekent dat? En tenslotte, wat Christus toont. Want Johannes zegt, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. Dus het kerstevangelie volgens de arend onder de evangelisten. Allereerst waar hoe Christus komt, in de tweede plaats waar Christus woont en tenslotte wat Christus toont. Het is goed gemeente om aan het begin van de preek zo met elkaar vast te stellen dat we in Johannes 1, de eerste verse, schriftlezing van deze morgen, inderdaad te maken hebben met een kerstevangelie. Wij zijn heel gewend aan de woorden van Lucas 2 en we hebben die overbekende woorden vanmorgen ook weer gelezen en gehoord. Maar als Johannes zijn evangelie begint, begint hij eigenlijk ook met een kerstevangelie. Alleen let u er eens even op met mij, waar begint hij dan? Vers 1 van het evangelie. In den beginnen. En dat zijn woorden die herkennen wij van het begin van het Oude Testament. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. Daar wijzen ze eigenlijk naar terug. We zouden kunnen zeggen in de beginne, als Johannes zijn evangelie zo begint, dan wijst hij terug naar de schepping. Maar eigenlijk gaat Johannes nog terug naar wat er voor de schepping was. En wat was er voor de schepping? De nooit begonnen eeuwigheid. Daar begint de arend onder de evangelisten zijn evangelie. In den beginnen, in de eeuwigheid. En wat was er in de beginnen? Wel, we lezen maar verder. In de beginnen was het woord met een hoofdletter. En het woord met een hoofdletter, dat is een aanduiding voor de Zoon van God. Voor Christus. Hij is er dus altijd al geweest. Dat is een hele diepe gedachte. Maar laten we proberen ons in die Bijbelse gedachte van morgen te oefenen. De Heer Jezus Christus is op zeker moment in de volheid van de tijd naar deze wereld gekomen. Toen is hij mens geworden, maar daarvoor is hij er altijd al geweest. In de loop van de kerkgeschiedenis hebben knechten van God gezocht naar bewoordingen om dat geheim te vertolken. En een van de grote kerkvaders, Athanasius, heeft het zo gezegd: er was nooit een tijd dat hij er niet was. Wel, zo is het, gemeente. Er was nooit een tijd dat de Zoon van God er niet was. Hij is er altijd geweest. In den beginne was het woord. En dan lees ik met u nog een klein stukje verder in vers 1. We gaan niet alle versen van de tweede schriftlezing met elkaar doornemen, maar dit eerste vers wel, om onze tekst goed te kunnen begrijpen. Dan gaat vers 1 verder. In de beginne was het woord en het woord was bij God. Dus van eeuwigheid was de Zoon van God er. En de Zoon van God was bij God, dat wil zeggen, hij was bij zijn vader. Hij leefde in een volkomen gemeenschap met zijn vader. In Spreuken 8 staat het zo ontroerend, als ik me niet vergis, heeft dominee Kivita wel eens in uw midden over gepreekt, zo in de afgelopen jaren, dat hij spelende was voor het aangezicht van zijn vader. Hij was bij God. En dan nog een klein stukje verder. En dan komen we aan het einde van vers 1. En het woord was God. Dus de Zoon van God was zelf ook God. Van hetzelfde wezen met de Vader, zoals onze belijdenis het zegt. Wel, op die grote hoogte begint Johannes zijn evangelie. En vanmorgen worden we als het ware op de wiekslag van de adelaar meegenomen naar die grote hoogte. In den beginne was het woord, was de Zoon van God er. En hij was bij God en hij was zelf God. En van dat wondergemeente kunnen wij alleen maar stamelen. Dat kunnen we met ons verstand niet begrijpen, niet bevatten. Wat dat geweest is. Hoe de Zoon van God daar in de hemelse heerlijkheid was. Hoe de engelen hem zonder ophouden toezongen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Hoe de liefde van God de Vader uitging naar de Zoon en hoe de liefde van de Zoon uitging naar de Vader. Dat is iets onvoorstelbaars geweest. De heerlijkheid die Christus had voordat hij naar deze wereld kwam en mens werd. De hemelse heerlijkheid. Kijk, en dan gaan we vanuit vers 1 als het ware de sprong maken naar onze tekst. Want nu zegt Johannes, en dat woord, de Zoon van God, zelf God, altijd geweest bij God in de gemeenschap met zijn Vader, dat woord is vlees geworden. Wat betekent dat? Wat wil die uitdrukking zeggen? Het woord is vlees geworden. Daar liggen een paar dingen in. Daar ligt om te beginnen in, het woord is echt mens geworden. De Zoon van God is, ja, God gebleven en tegelijkertijd echt mens geworden. Wanneer? Bij de geboorte in Bethlehem, als hij als een kind in de kribbe wordt gelegd, ja dan. Maar eigenlijk ook al 9 maanden daarvoor, als in de schoot van Maria dat hele prille leven ontstaat, door de Heilige Geest gewerkt wordt. Daar eigenlijk al is het woord vlees geworden. God is God gebleven, maar in de Zoon ook echt mens geworden. Christus heeft een echt menselijk lichaam aangenomen, een echte menselijke ziel gekregen. Hij is echt mens geworden. Hij is kind geweest en later jongeren. Volwassene, man geworden. Hij is vlees geworden. Dat is dus allereerst echt mens. Maar er ligt nog meer in. Want de tekst van vanmorgen zegt niet, het woord is mens geworden. Maar de tekst zegt, het woord is vlees geworden. En vlees, dat is in de Bijbel zeker ook een aanduiding voor de zwakke mens. Voor de broze mens. Wel, zo is de Heer Jezus Christus mens geworden. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen, maar dan niet zo mens zoals Adam was voor de zondeval. Maar hij is mens geworden en zijn mens zijn werd bepaald door allerlei zwakheid. Hij heeft de gevolgen van de zonde in zijn mens zijn, aan zijn lichaam ondervonden. De Heer Jezus heeft pijn gehad. Het woord is vlees geworden, wil bijvoorbeeld zeggen, de Heer Jezus heeft pijn gehad als mens. En hij is verdrietig geweest, bedroefd. En hij is bang geweest, beangst tot de dood toe. Hij heeft honger gehad en dorst. Hij heeft de duisternis ervaren in zijn leven. Dat heeft hij allemaal als mens, als zwak mens, ondergaan. Hij is, de Hebreeën schrijver zegt het zo, hij is de mensen in alle dingen gelijk geworden, uitgenomen behalve de zonde. Maar behalve de zonde, die werd er in hem niet gevonden. Maar heeft hij verder alle menselijke zwakheid gekend. En juist daarom, zegt het woord van God, kan hij de grote medelijdende hoge priester zijn. Lieve gemeente, daar moet u eens aan denken als u misschien in moeilijke omstandigheden bent. Angst kent in uw leven. Het woord is vlees geworden. Hij weet wat dat is. Als u pijn kent, de moeite en de afbraak van het lichaam, het woord is vlees geworden. Christus weet wat dat is uit ervaring. Hij is de grote medelijdende hoge priester. Hij is, de Hebreeën schrijver zegt, de barmhartige hoge priester. Die juist in al die zwakheden te hulp kan komen. Het woord is vlees geworden. Dat betekent dus echt mens. Dat betekent zwak, broos mens. Maar betekent ook, en dat is het derde wat erin ligt in die uitdrukking. Hij is sterfelijk mens geworden. Vlees, dat is vooral ook een aanduiding voor de sterfelijkheid. Alle vlees is als gras. Zegt Jesaja, en alle heerlijkheid van de mens als een bloem van het veld. Het gras verdort en de bloem valt af. Wel, zo gemeente is Christus mens geworden. Zo is hij vlees geworden. Hij heeft sterfelijk vlees aangenomen. Hij is geboren. En dat moet ons vanmorgen afbrengen van alle kerstromantiek, van alle valse kerstromantiek. Hij is geboren om te sterven. Hij nam de sterfelijke, menselijke natuur aan. Hij werd vlees om te sterven en om aan het kruis genageld te worden. Dat heeft hij gewild. Zo is hij gekomen. Zo diep is zijn vernedering geweest. Plaatst u in gedachten nog even begin van onze tekst tegenover vers 1 waar we mee begonnen. In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dan in onze tekst en dat woord is vlees. Geworden. Heeft zich in de kribbe laten neerleggen als een echt, als een zwak, als een sterfelijk mens onderweg naar de kruisheuvel Golgotha. Zo diep is zijn vernedering geweest. Waarom? Zo diep zijn wij gevallen. Uit God gevallen, zegt een oude uitdrukking, door de zonde. En daardoor zijn u en ik, zo leert de Bijbel, ook vlees geworden. En dan voeg ik er nog een betekenisnuance aan toe, die niet geldt voor de geboorte van de Heer Jezus. Maar dat wij vlees zijn, dat betekent ook dat wij zondig zijn. Het vlees, dat is vijandig tegenover God en onderwerpt zich aan God niet. Dat kan het ook niet. Het vlees, dat is een woord dat tekent uw en mijn verlorenheid. Dat tekent dat er in ons, zoals we vanuit onszelf zijn, niets goeds woont. En omdat wij vlees geworden zijn, omdat wij vijandschap tegen God geworden zijn. Daarom moest Christus, daarom wilde Christus vlees worden. Het woord is vlees geworden. Gemeente, zo groot is de liefde van God. Zo groot is de liefde van de Heer Jezus Christus, dat Hij vanuit die hemelse heerlijkheid wilde afdalen tot in het menselijke vlees. Dat is het begin van de tekst. Het woord is vlees geworden. En met kerst worden wij op deze eerste kerstdag als het ware geroepen om de dingen te zien door de arendsogen van de evangelist Johannes. Om de dingen te zien vanuit God en vanuit de eeuwigheid. God heeft zijn Zoon naar deze wereld gezonden en vanuit die onbegrijpelijke en onmetelijke hoogte is hij afgedaald in een onmetelijke diepte. Wilde hij zich vernederen, wilde hij zo laag komen. Hebt u zich daar wel eens over verwonderd, gemeente? Hebt u zich daar wel eens over verwonderd dat Christus zo laag wilde afdalen? Dat hij daarvoor de heerlijkheid van zijn Vader wilde verlaten? Dat God de Vader zijn Zoon daarvoor over had? Dat hij hem over had voor mensen die vlees zijn? Of leven wij nog altijd blind voor deze dingen en met geopende ogen voor al het klatergoud van deze wereld voort? Want zo is het. Als de Heer ons geen geopende ogen geeft, dan zien we heerlijkheid in alles behalve in het woord dat vlees geworden is. Er is nog iets wat onze tekst zegt en we komen bij onze tweede gedachte. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Waar hij woont, onze tweede gedachte. En ik zei u al, daar staat een heel bijzonder woord. U moet weten dat er in het Grieks van het Nieuwe Testament verschillende woorden zijn die in onze Statenvertaling vertaald zijn met wonen. Als u in ditzelfde hoofdstuk in het 39ste vers leest, dan vindt u daar twee discipelen van Johannes de Doper die de Heer Jezus ontmoeten en die vragen aan het slot van vers 39, waar woont gij? En dan bedoelen ze zoveel als, waar verblijft u? Maar dan staat er een heel ander woord dan in onze tekst. In onze tekst staat er een woord, ik zei het u al, dat letterlijk vertaald betekent, hij heeft onder ons zijn tent opgeslagen. Is dat letterlijk zo? Toen de Heer Jezus naar deze aarde kwam, heeft hij toen een tent bewoond? Zou kunnen, sommige uitleggers denken daaraan tijdens de verzoeking in de woestijn. Dat is mogelijk. Maar afgezien daarvan moeten we toch zeggen, de Heer Jezus heeft in de letterlijke zin niet in een tent gewoond. Wat betekent het dan dat het hier toch zo gezegd wordt? Het heeft onder ons gewoond. Het heeft onder ons zijn tent opgeslagen. En ook daar liggen verschillende dingen in. Betekent allereerst, Christus is gekomen om te lijden. Hij is gekomen, met eerbied gesproken, als een vreemdeling om te zwerven over deze aarde. Ook al had hij dan van tijd tot tijd een huis om in te wonen, toch zegt hij het ook. De vossen hebben holen, de vogels des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd neerlegt. Zo arm is hij geworden. Hij heeft gezworven over de aarde en hij was nergens echt thuis. Overal stuitte hij ook op de vijandschap en de afwijzing van mensen. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard, is allereerst de psalm van Christus. Hij is gekomen om te lijden. Daarom heeft hij zijn tent opgeslagen. Hij is ook gekomen om te strijden. Dat ook. De oudere Bijbelverklaarders wijzen erop dat de tent vooral ook is de tent waarin een soldaat, een strijder, zijn verblijf had. Zo was dat in de tijd van het Nieuwe Testament. Soldaten verbleven in legertenten. Trouwens, nog wel denk ik in onze tijd. Soldaten verblijven in legertenten. Christus heeft zijn tent opgeslagen, wil zeggen, hij komt ook om de strijd aan te binden. De strijd tegen de vorst der duisternis. De strijd tegen de Satan. Is hij uw vijand? Is hij jouw vijand al geworden? Ja, hij is de mensenmoorder van de beginnen. Maar is hij ook onze vijand geworden omdat we van koning verwisselden? Hij is gekomen om de strijd aan te binden. Dezelfde Johannes van wie we hier vanmorgen het evangelie voor ons hebben, zou in een van zijn brieven schrijven. Hiertoe is de Zoon des Mensen in de wereld gekomen, opdat hij de werken van de boze zou verbreken. Gemeente, mag ik hem zo voor u uittekenen? Christus in een tent. Christus in de legertent als de strijder. Sterk genoeg om het op te nemen tegen de mensenmoorder van de beginnen. Krachtig genoeg om de banden te verbreken waarmee zondaren ook vandaag de dag aan allerlei zonde en verslaving geketend kunnen zijn. Sterk genoeg om u te verlossen uit uw banden. Hij is gekomen als een tentbewoner. Hij heeft zijn tent opgeslagen om de strijd in te gaan. En hij heeft het tijdens zijn omwandeling op aarde laten zien. Hoe hij de banden brak. En hoe hij bezetenen in vrijheid stelde. En als u gebonden zit. En als u de ketenen van de duivel voelt knellen. En als er in uw leven misschien een verslaving is waar wel niemand van weet. Als u met 1000 banden vastzit aan het aardse en aan het hier en nu en u komt er maar niet los van. Hoor vanmorgen het woord. En hij heeft onder ons gewoond. Zijn tent opgeslagen als de grote strijder en de grote overwinnaar. Zou u, als u vastzit in de kettingen, niet met uw kettingen rammelen? Want zijn oren spitsen zich nog met eerbied gesproken. En zijn handen zijn nog sterk genoeg om uw banden te verbreken. Geen zondaar te gebonden. Geen zondaar te verloren. Geen zondaar te veel in de macht van de zonde. In de macht van de duisternis. In de macht van allerlei verslaving, of hij kan u vrijmaken. En indien de Zoon u zou hebben vrijgemaakt, zo zult ge waarlijk vrij zijn. Vrij door deze die het gezegd heeft, dat hij onder ons zijn tent heeft opgeslagen. Maar dat betekent vooral dat Christus gekomen is, ja, we zeiden, om te lijden, om te strijden, maar vooral om te verzoenen. Dat betekent het vooral, want de tent die Christus heeft opgeslagen op deze aarde, die wijst natuurlijk vooral terug naar die tent die er stond in het Oude Testament in de woestijn. Die wonderlijke tent, de tabernakel. Die tent waarin God wilde wonen, in het heilige der heiligen. Die tent waarop God neerdaalde met zijn heerlijkheid in een lichtende wolk. Die tent waarin de offers werden gebracht. En het bloed der verzoening langs de altaren droop. Die tent waarin een heilige en rechtvaardige God, die wij bitter vertoornd hebben met onze zonde, en schuldige zondaren elkaar toch bij het altaar konden ontmoeten. De heilige ontmoetingsplaats tussen God en mensen. Die tent, die is hij vooral. Die tent heeft hij vooral opgeslagen. Hij komt als de grote vervulling van de tabernakel. Hij slaat een tent op. Onder wie? Onder mensen die vlees geworden zijn. Hij slaat zijn tent op midden onder de mensen. Schuilplaats, ontmoetingsplaats, gemeente. En die ontmoetingsplaats moeten wij allemaal leren kennen. Wie wij ook zijn, die moeten we allemaal leren kennen. Want we hebben het al heel vaak gehoord. En ik zeg het vanmorgen nog maar een keer. Wij moeten allemaal een keer God ontmoeten. We zullen allemaal een keer de laatste adem uitblazen en dan staan we voor onze rechter. Die grote ontmoeting met God. En als we God dan voor het eerst ontmoeten, is het voor eeuwig verloren. En nu wordt ons in het heden van de genade nog die ontmoetingsplaats gepredikt. Die ontmoetingsplaats aangewezen en aangeprezen die er is in Christus. In Hem is er een ontmoetingsplaats geopend, opdat verloren zondaren, zo schuldig als ze zijn, zo gebonden als ze zijn, zo onwaardig als ze zijn, zouden vluchten tot Hem en zouden schuilen bij Hem. Nog is deze ontmoetingsplaats geopend, gemeente. Hij heeft onder ons gewoond. Hij heeft zijn tent opgeslagen. Plaats der verzoening, kind der verzoening, zoon der verzoening. Nog is die ontmoetingsplaats geopend. Komt een tijd dat die voor u, dat die voor jou gesloten zal zijn. En voor mij, dat we daar niet meer in kunnen vluchten, net zoals we dat lezen in die indrukwekkende geschiedenis van Noach en de ark van Noach. Die ark die geopend was, jaar in jaar uit, en de mensen konden die ark ingaan. En Noach heeft gewaarschuwd en geroepen en namens de Heere genodigd. En er ging er geen één. En toen kwam de dag dat God zelf toesloot. De deur ging dicht. En de watervloed ging stijgen. En de mensen zagen te laat het grote gevaar en ze gingen vluchten. En ze kwamen misschien nog wel bij de ark. En ze hebben zich misschien ook aan de buitenkant van de ark nog vastgegrepen. En ze hebben gebonst op de ark. En ze hebben geroepen, Noach, doe open. Maar Noach kon niet meer open doen waar God toegesloten had. De Heere had lang genoeg genodigd en geroepen. Wel hetzelfde als wat voor die ark geldt, geldt voor de ontmoetingsplaats die geopend is in Christus. Hij heeft onder ons gewoond en nog is de ontmoetingsplaats met Hem, in Hem, geopend. Nog klinkt de roep van het evangelie, wend u toch naar Hem toe en wordt behouden. Ach, zegt iemand, hoe zal ik daar komen? Hoe zal ik daar komen? Zend, Heere, uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden en dat ze me brengen tot de berg uw heiligheid, tot die gewijde tent. We gaan er eerst van zingen, Psalm 43, derde vers. 43, vers 3. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. We gaan zo in de laatste gedachte van de preekgemeente nog een paar vragen stellen aan Johannes, de schrijver van dit evangelie. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Johannes, wanneer? Wanneer hebt u heerlijkheid aanschouwd in hem? U weet wel een beetje wie Johannes was. Wat zou hij genoemd hebben? Wat zou hij zeggen? Hij zal zeker vertellen van dat moment waar hij ook in het eerste hoofdstuk van het evangelie over schrijft. Dat moment dat Johannes de Doper, en dat is een ander dan Johannes de Evangelist, dat Johannes de Doper hem aanwees en zei: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Toen heeft Johannes de Evangelist heerlijkheid mogen zien in Christus. In dat Lam van God. Johannes, wanneer nog meer? Toen ik, zegt Johannes, samen met Petrus en Jacobus door de Heer Jezus werd meegenomen naar de berg der verheerlijking. En toen de Heer Jezus daar een ogenblik zo'n wondere uitstraling kreeg. Toen zijn gedaante wit werd als sneeuw en zijn aangezicht lichtte zoals de bliksem. Toen de hemelse heerlijkheid van Christus afstraalde, toen heb ik heerlijkheid gezien in hem. Toen heb ik zijn heerlijkheid aanschouwd. Johannes, waren er nog meer momenten dat u zijn heerlijkheid zag? Ja, toen we meegenomen werden naar dat dochtertje van Jairus. En toen Christus zijn macht over dat meisje van 12 en over de macht van de dood toonde. En haar uit de dood opwekte en in het leven terugbracht. Toen heb ik heerlijkheid gezien en aanschouwd van Christus. En toen Jezus daar stond bij het graf van Lazarus en het uitriep: Lazarus, kom uit. 3 dagen na zijn sterven. Toen heb ik heerlijkheid gezien in Christus. Johannes, waren er nog meer momenten? Ja, er waren nog meer momenten, dat heeft Johannes moeten leren. Dat heeft hij van tevoren nooit zo gedacht, maar toen hij daar stond, als enige van de discipelen op Golgotha, dicht bij Maria, de moeder van de Heer Jezus. Toen heeft Johannes het gezien en hij heeft het geleerd. Heerlijkheid in een gekruisigde Christus. Dat was wat de Heer Jezus telkens weer in al zijn onderwijs duidelijk heeft gemaakt. En Johannes heeft het vooral belicht in zijn evangelie, dat de heerlijkheid van Christus ook verbonden is met zijn lijden en zijn sterven, met het offer dat hij brengt. Johannes, waren er nog andere momenten? Ach, zegt Johannes, oud geworden. Ja, er was nog een moment dat ik heerlijkheid mocht zien in hem, toen ik daar samen met Petrus naar het graf ging en het graf binnenging en de doeken zag liggen en ik zag en ik geloofde. Toen zag Johannes heerlijkheid in Christus. Toen zag hij zaligheid in Christus. Toen zag hij eeuwig behoud in Christus. Toen zag hij de eer van God hersteld in het werk van Christus. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Johannes, wat hebt u toen gezien? Wat was het dat bij al die gebeurtenissen u trof? Johannes zegt het zo aan het slot van vers 14. Toen heb ik gezien de heerlijkheid als van de enig geborene van de Vader. Dat maakt hem zo heerlijk. Dat hij de enig geborene van de Vader, de enige, de eeuwige Zoon van God is. Het eeuwige woord van God. Dat hij naar deze wereld kwam. Dat hij vlees geworden is. Dat hij zichzelf aan het kruis wilde laten nagelen. Dat hij de enig geborene van de Vader is. Dat geeft zijn werk zo'n onbegrijpelijk grote waarde. Dat geeft het offer van zijn liefde zo'n glans. De enig geborene van de Vader. Johannes, wat hebt u nog meer gezien? En we lezen nog een stukje verder. Wat hebt u nog meer gezien op al die momenten? Wat was het dat Christus zo heerlijk maakte? Johannes zegt, laatste woorden van onze tekst. Het was een heerlijkheid die vol was van genade. Vol van genade. En wat is genade? Genade is gunst van God bewezen aan mensen die het niet verdienen. Die het niet waardig zijn, die geen rechten hebben. Heel het werk van Christus en heel zijn heerlijkheid die daarin schitterde, was vol van genade. Bron van genade. En Johannes heeft ontvangen genade voor genade. En dan die laatste woorden. En waarheid. Ja, dat was het ook. De heerlijkheid van Christus was ook vol waarheid. Dat wil zeggen, Christus betoonde in zijn zaligmakende werk zijn trouw. De vastheid van de belofte van God. De waarheid. Christus is ook degene die onware mensen die maar niet waar kunnen worden voor God en niet eerlijk kunnen worden voor God, eerlijk kan maken en waar kan maken. Vol van genade en vol van waarheid. Zo, gemeente, prijst Johannes hem aan. Als de arend onder de evangelisten. Als degene die diep heeft geblikt in het wonder van de vleeswording, de menswording van Christus. Als degene die diep heeft geblikt in de wonder van Christus. En die daar bronnen in ziet van genade en van waarheid. En heeft het zelf mogen zien. En dan schrijft diezelfde Johannes later in zijn brief. Hetgeen van de beginnen was. Dat is eigenlijk weer hetzelfde als waar we net mee begonnen. Hetgeen van de beginnen was. Hetgeen wij gehoord hebben. Hetgeen wij gezien hebben met onze ogen. Hetgeen wij aanschouwd hebben. En onze handen getast hebben van het woord des levens. Dat verkondigen wij aan u. Opdat, met het doel dat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En deze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Daar is dit diepe vers, Kerstevangelie van Johannes, op gericht. Het is gemeente verkondiging. Het is uitstalling van wat er in Christus te vinden is. Het is uitstalling van zijn liefde, van zijn werk, van de schatten van zijn genade, van de schatten van zijn waarheid. Johannes tekent het vanmorgen in deze diepzinnige woorden voor ons uit, opdat. opdat zondaren op eerste kerstdag 2019 zullen komen. Opdat zondaren aan de voeten van deze Christus zullen neervallen. Opdat ze het zullen zeggen, Heere, als er dan bij u zoveel genade is, zou u mij die genade dan willen schenken? Als er bij u zoveel waarheid is, dat u de blindste zondaar ziende kunt maken, en dat u de oneerlijkste zondaar eerlijk kunt maken en oprecht kunt maken, wil u mij dan geven vanuit de volheid van uw waarheid? Bedien me vanuit u. Gemeente, hij wordt u aangeprezen. Deze Heer Jezus Christus. Buiten hem is er geen leven. Buiten hem zult u omkomen. U hebt misschien vaak van hem gehoord. Maar vanmorgen is de vraag, waar heeft het u al die keren gebracht? Misschien dat het uw 50ste, uw 60ste, uw 70ste eerste kerstdag is die u meemaakt. Of je 17e of 18e. Maar waar heeft de prediking van kerst je gebracht? Vanmorgen klinkt het. Het woord is vlees geworden. Opdat vlees nog tot God genomen kan worden. Christus is, zegt een van de kerkvaders, vanuit de hemel naar de aarde gekomen. Opdat mensen die op de aarde zijn, nog in de hemel kunnen worden opgenomen. Christus komt als de grote Immanuel. En in hem is er een volheid. Alles wat u niet hebt, zijn er hier vanmorgen mensen met gebrek. De Heere vraagt op eerste kerstdag niet naar rijke mensen. Naar mensen met geestelijke rijkdom. Naar mensen die zich al wat hebben opgewerkt en die zich hebben waardig gemaakt. Maar de Heere vraagt vanmorgen naar mensen met gebrek. Mensen die het niet weten. Mensen die het niet waard zijn. Mensen die het niet hebben. Mensen die arm zijn. Mensen die schulden hebben. Mensen die verloren liggen. Mensen die blind en dwaas zijn. Mensen bij wie er niets is. Alleen maar geestelijk gesproken leegheid. Ondanks alle zegen die de Heer misschien gegeven heeft in uw tijdelijke rijkdom of in uw goede verstand, in uw goede baan, in uw gelukkige gezin, noemt u maar op. Maar ten diepste toch leeg. De Heere vraagt vanmorgen naar lege mensenkinderen. Mensen met gebrek. Mensen die het niet hebben, opdat hij u met zijn volheid vervullen zou. Vol van genade. Vol van waarheid. En als de Heere gaat geven uit zijn volheid, dan blijft hij even vol. Er blijft in het heden van de genade altijd genade en altijd waarheid. Die hebben Gods kinderen ook steeds opnieuw nodig. Ze hebben het nodig om met Johannes steeds opnieuw gebracht te worden bij die kribbe. Ze hebben het nodig om de ogen steeds opnieuw gericht te krijgen op woord dat vlees geworden is, op de volheid die er in hem is. Maar ga aan deze volheid toch niet voorbij. Anders blijft u arm, gebrekkig, verloren. En gaat u verloren. Kom. Nog één keer de woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Mocht u zijn heerlijkheid zien. De heerlijkheid als van de eengeborene van de Vader. Vol van genade. Vol van waarheid. Amen. Heere, zegen het woord, het diepzinnige woord van de theoloog en de adelaar onder de evangelisten Johannes. Uw woord, Heere, zegen het aan ons hart. Als er vanmorgen gebrekkige, mensen met leegte, mensen met tekort en met schuld in ons midden zijn, wil u ze vervullen vanuit uw volheid. Een volheid van genade. Een volheid van waarheid. Heere, heilig uw woord zo aan ons hart. En geeft u dat wij het met Johannes mogen zeggen. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Doe genadig verzoening over het zondige. Zegen het uwe. Breng u ons vanmiddag weer samen als een heel ander gedeelte van uw woord. De aandacht zal vragen als u het geeft. Hoor en verhoor ons en schenk uw bewaring om Christus wil. Amen. Lofzang van Zacharias, het 5e vers, is onze slotzang. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Het 5e van de lofzang van Zacharias. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.